Het is altijd goed in het huis van de Heer te zijn. We gaan vanochtend lekker door met onze serie van Exodus. En het is alweer de nummer 8. Ik heb nog nooit zo lang over één boek gepreekt. Maar het is bijzonder dat hoe God ons hier zo meeneemt in dit mooie boek. En ook met ons bezig is op deze manier. De titel van de preek heet vanochtend: als God niet meegaat, vertrekken we niet. Als God niet meegaat, vertrekken we niet. Nou, we weten, Mozes is 40 dagen op de berg Horeb geweest. Dat is op de Sinaï, schiereiland. En hij was daar heerlijk in de tegenwoordigheid van God. Hij was heerlijk aan het genieten van God. Tegelijkertijd werd het volk van Israël heel onrustig. En ze bouwden onder de leiding van Aaron, de oudere broer van Mozes, bouwden ze een gouden kalf. En ze bouwden dat, ze zetten dat midden in het midden neer en ze aanbaden dat gouden kalf allemaal. Ze gingen dat kalf aanbidden. Er is een Nederlands gezegde dat gaat: als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Nou, Mozes was weg en het was alsof Israël helemaal de weg kwijt was. En als je dat toch leest, en als je dat zo doorleest, als je Exodus zo leest, dan vraag je je toch af, hoe kon dat gebeuren? Hoe kon dat zo snel gebeuren? En ze hebben zoveel dingen meegemaakt. Men heeft grote wonderen gezien. God heeft zo machtig gewerkt. En dan komt er even een tijd van stilte. Je ervaart God even niet. En je begint meteen te twijfelen. Het is natuurlijk geen volwassen, ik noem het even volwassen christelijk gedrag. Maar helaas is dat ook heel herkenbaar. Je ziet het ook om ons heen. De vraag is, waar komt ongeloof vandaan? Waar komen die twijfels toch vandaan? Voor de Israëlieten was hun geloof in Yahweh, de geloof in God, dat was nog maar erg pril. Het was echt een beginfase. Hun geloof had nog geen diepe wortel. Ze hadden inderdaad de grote wonderen van God gezien. Ze hadden de plagen meegemaakt. En zij waren daarvan niet. En hadden daar geen last van, die plagen. Ze hadden gezien hoe de Rietzee in tweeën gespleten werd. Ze hadden brood ontvangen uit de hemel. En waarom bouwden ze dat gouden kalf? Nou, wat ik hier interessant vind, is dat de Israëlieten niet zeiden, God bestaat niet. Ze zeiden ook niet, de wonderen, die waren niet echt gebeurd. Dat is hier niet gaande. Wat hier gaande was, is dat ze zeiden, dit gouden kalf, dat ze zelf hadden gemaakt, hij heeft ons uit Egypte geleid. Het gouden kalf heeft al deze wonderen gedaan. Dus ze hebben zelf een afgod gebouwd en dan gezegd van, dit, nu hebben we iets zichtbaars en dat heeft al deze wonderen gedaan. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen het uitschreeuwen naar God als ze in nood zijn en dat ze roepen, God help me, ik ben in nood. En nadat het wonder gebeurt, dan wordt het toegeschreven aan de toeval, aan een natuurlijk fenomeen, of aan mensen, of gewoon aan zichzelf. God help me, ik verdrink. En dan stuurt God een reddingsboot, je wordt gered, en dan zegt je, God laat maar, het is niet goed, ik ben gered. En dan niet doorhebben dat God het was die die reddingsboot gestuurd heeft. Niet doorhebben dat God het was. Maar hoe snel gebeurt dat ook met ons, dat wij niet helemaal doorhebben dat juist God het was die ons dat antwoord gegeven heeft. En daarom ook zo belangrijk die testimony time, dat wij God de eer geven, ook voor de kleine dingen. Het is een kwalijke zaak als we niet God de eer geven voor de dingen die hij gedaan heeft. Het is zo belangrijk om te realiseren, het handelen, het wandelen, Gods werk in de schepping, Gods werk in het dagelijkse leven, in de grote dingen en de kleine dingen. Geef God de eer. Want als je dat niet doet, dan bouw je als het ware een gouden kalf en je wijst het toe en je zegt van, dit gouden kalf heeft het gedaan. Ik heb het gedaan, of toeval, of wat dan ook. We hebben een interessant, mooi thema tijdens kerst. We gaan het verhaal van vader Djepanov, van het verhaal van Tolstoy, een mooi kerstverhaal, behandelen. Dat zal ook het thema zijn. Grappig is dat vader Djepanov niet een gouden kalf maakt, maar dus die kant gaan we niet uit. Maar wat bijzonder is van dat verhaal is dat God hem belooft dat hij God zou, dat hij Jezus zou ontmoeten. En de hele dag kijkt hij uit of hij God, Jezus gaat ontmoeten. En hij heeft in die dag ook Jezus ontmoet op een andere manier dan hij had gedacht. Maar aan het eind van de dag was hij heel teleurgesteld. En zei, ja, God was er niet. Ik heb Jezus niet langsgekomen. En dan wordt hem duidelijk dat hij Jezus wel degelijk heeft ontmoet. Nou, de rest is voor kerst. We gaan dat behandelen. De spoiler is nog niet geweest hoor. Nee. Maar dus het gaat er niet. We gaan niet het gouden kalf behandelen tijdens kerst hoor. Maar de misdaad van Israël is nog steeds gaande in de wereld. He, dat is iemand anders de eer en glorie geven die alleen God toekomt. En dat is hier in hoofdstuk 32 van Exodus misgegaan. Paulus zegt zo mooi, en die pakt dat zo in één vers. Hij zegt dat aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. 1 Timotheus 1 vers 17, onderstreep het, schrijf het op. Dit is echt een belangrijk vers, dat we niet vergeten aan God, de onzichtbare, onvergankelijke God. Alle eer en glorie komt hem toe. We zien ook nog een ander probleem hier met de Israëlieten. Zij hadden nog niet echt een openbaring wie God echt was. En ze hadden nog geen persoonlijke relatie met God. Er was nog geen diepe overtuiging. Later, als Israël de mist in zou gaan, zouden ze Baal afgoden aanbidden. Dat was het probleem, dat lees je later in Samuel en Kronieken en Koningen. Maar nu bouwen ze een gouden kalf. Waar komt dat vandaan? Nou, dat was een Egyptische afgod. Ze zaten dus nog helemaal vast in dat Egyptische denken. 400 jaar Egypte, dat gooi je niet zomaar in 3 maanden weg, dat is duidelijk. Maar ze zaten echt nog in hun denken en alles was nog helemaal gekenmerkt door Egypte. In Egypte had men een afgod die eruit zag als een stier. Zijn naam was Apis, of in sommigen zeggen Hapis of Apis. En deze stier Apis was ook een vruchtbaarheidssymbool. En de farao's vereenzelvigden zich met deze stier ook. Dus dat Israël nu een gouden stier maakt, is een hele kwalijke zaak. Dat was heel, heel erg. God had hun juist bevrijd. God had hun juist daar weggehaald. En nu doen ze dit, nu bouwen ze, nu maken ze zelf een afgod. Dat wat ze eigenlijk achter zich gelaten hebben, plaatsen ze nu midden in hun midden. Dus dat is heel, heel erg wat ze gedaan hadden. En de rol van Aaron, ik ga dit hoofdstuk niet lezen, want ik ga zo meteen andere dingen uit de Bijbel lezen. Maar de rol van Aaron is heel, heel verdrietig eigenlijk. Het was Aaron die dat gouden kalf ook maakte. En dit laat ook weer een aantal dingen zien. Ten eerste is een beetje duidelijk dat Mozes de grote leider is van Israël en niet Aaron. Ondanks dat Aaron de grote broer was. En apart genoeg is dat net even later na dit verhaal wordt Aaron de hoge priester. Dat is toch ook wel opmerkelijk. We zien dus dat deze hoge priester gezondig heeft. We zien de zwakheden van deze hoge priester. En de Hebreeënbrief later, die pakt dat zo mooi op. Daar lezen we dat contrast, dat grote contrast tussen de betere hoge priester, namelijk Jezus Christus. Dat is Hebreeën 4 vers 11. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef gesteld is. Maar dit verschilt dat hij niet vervallen is tot zonde. Niet zoals Aaron. Jezus heeft niet gezondigd. De Israëlieten hadden dus iets verschrikkelijks gedaan. Ze zaten diep in de problemen. Exodus 32 en 33, daar zien we dat Mozes gaat opstaan. Hij gaat optreden als een pleitbezorger. Hij gaat optreden als een advocaat voor Israël. Hij is hier een ware herder voor het volk van Israël. Hij was dus niet alleen maar een sterke leider die vooruit ging. Hij hield van zijn mensen. Hij hield van zijn volk. En hij stond op als bemiddelaar tussen God en mens. Nou, er zijn drie gebeden van Mozes in hoofdstuk 32 en 33. Drie aparte gebeden. En we zien in deze drie gebeden dat hoe Mozes het volk terug mag brengen door gebed, door voorbeden, hoe Mozes het volk terug mag brengen naar God toe. En deze drie gebeden wil ik met jullie behandelen. Het eerste gebed, dat was daar zien we dat Mozes pleit voor Israël. En dat ging om het voortbestaan van het volk. God vertelt Mozes dat hij een einde wil maken aan Israël. God is er klaar mee. Israël was volgens God nu echt te ver gegaan. God stelde nu voor om met Mozes opnieuw te beginnen. En God zei, uit jou wil ik een nieuw volk laten voortkomen. Jij moet de nieuwe Adam zijn, of de nieuwe Noach, de nieuwe Abraham. God is een aantal keer opnieuw begonnen met Noach en met Abraham. En nou zegt hij tegen Mozes, ik wil met jou opnieuw beginnen. Maar Mozes, die dacht niet aan zichzelf. Hij had zijn volk lief. Hij was een leider die zijn volk lief had. En hij begon te pleiten voor de Heer. En dat ga ik met jullie voorlezen. Dat is Exodus 32 vers 9. Het is een heel bijzonder gebed. En dit is, we moeten leren te bidden. Hier leer je te bidden. De Heer zei verder tegen Mozes. Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Dat is wat Yahweh, wat de Heer zegt. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk? Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hem bevrijd, om hen in het ongeluk te storten en hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren, Abraham, Isaac, Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. En dan die heerlijke vers 14. Toen zag de Heer, toen zag Yahweh ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Halleluja. Halleluja. Wat een prachtig gebed van Mozes. Mozes laat ons hier zien hoe wij moeten bidden. Hij geeft ons hier hand. Hiervan kunnen wij leren. Als we dit zo lezen, dan kunnen we leren van hoe we voorbeden moeten doen. Mozes doet voorbeden en hij staat in de bres voor een heel volk. En wij mogen dat ook doen. Wij mogen ook voor ons volk in de bres staan. We mogen voor Rusland in de bres staan. We mogen voor, nu moet ik opletten dat ik niemand vergeet. We mogen voor Suriname in de bres staan. Voor Duitsland, voor Polen, voor welk land je ook vandaan komt. Indonesië. Bid voor je volk. Het is zo belangrijk. Bid voor Nederland. Bid voor jouw volk. En voor Iran, als je hoort van die onrusten, voor de Koerden in Syrië, bid voor jouw mensen. En het is nog mooier als je voor een ander volk bidt, dat is helemaal bijzonder. We zijn zo gezegend in deze gemeente, dat we mensen hebben van zoveel verschillende landen. Dat is prachtig, maar bid voor jouw volk, ga in de bres staan, leer van Mozes. Nou, wat doet Mozes hier zo goed? En waarom antwoordt God het gebed van Mozes meteen? Nou, Mozes herinnert God aan de beloftes die hij eerder had gemaakt. Wat was die belofte? Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. God weet toch alles? Waarom zou ik hem moeten herinneren aan beloftes? Herinneren. Ik vond dat altijd zo apart als je in de Bijbel leest over herinneren. Dat is toch eigenlijk gek? Herinneren. Je leest in de Bijbel, en toen herinnerde God zich aan Noach. Toen herinnerde God zich aan Rachel, aan Hanna, aan Job. Dat kan je heel vaak lezen. God herinnerde zich aan de kinderen van Israël. En er is zelfs een naam, Zacharia of Zacharia of Zacharias, dat die naam betekent, God herinnert. Dat is toch apart? Waarom moet... In de Bijbel staat toch dat God niets ontgaat. Er staat toch dat God alles weet. Zijn kennis is volmaakt. Wat wordt er dan bedoeld dat God zich iets moet herinneren? Nou, als wij aan het woord herinneren denken, denken we meestal dat er iets is vergeten, toch? Want wij herinneren iets wat we zijn vergeten. Maar bij God geldt alleen het tweede gedeelte. God herinnert zonder dat hij iets is vergeten. Dat is toch wel bijzonder. Herinneren maakt deel uit van Gods goddelijke natuur, moet ik zeggen. Dat is Gods natuur, is dat hij een God van is die zich altijd dingen herinnert. Hij is altijd aan het herinneren. Hij herinnert zich aan iets zonder dat hij het ooit vergeten is. Wat wij doen in onze voorbeden is onze aandachtspunten, onze gebedspunten op de voorgrond brengen. We brengen het als het ware als een secretaresse naar de baas gaat en het weer de agenda even zegt van hey, dit zijn de aandachtspunten. Zo gaan we naar Gods troon toe. Zeg van hey, deze punten, wilt u ze herinneren? En God herinnert zich dat. Hij weet het natuurlijk. Hij weet het, maar het is goed om in voorbeden dingen onder de aandacht van God te brengen. Niet dat hij het vergeten heeft, maar God wil dat wij het hem vertellen. En ik denk als wij, je ziet elke keer weer als het volk het uitroept aan de Heer, dan lezen en God herinnerde zich. Dus door voorbeden brengen we onze nood bij God, de God die alles weet. En we brengen het nog eens goed onder de aandacht, zodat God zich herinnert. En weet je, God vergeet jou niet. God heeft jou niet vergeten. En jij bent altijd in de gedachten van God. Altijd. God vergeet het niet. Maar soms is het goed dat jij toch weer uitroept naar God. Roep het uit naar God. God, God, help mij. Het is heel goed, je mag bidden. God, denk aan mij. Denk aan mijn vrouw, denk aan mijn man, denk aan mijn kinderen. Herinnert u hen. U heeft toch beloofd, u heeft gesproken. Uw woord zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Heer, ik heb dit nodig. Herinner God aan deze beloftes die in zijn woord staat. Je mag zeggen, uw woord zegt dat ik uw geliefd kind ben. Uw woord zegt dat u een goede vader voor bent. Heer, ik heb dit nu nodig. Herinner God aan de beloftes die hij gemaakt heeft. Roep het uit, bid het uit. God, grijp nu in. Ik heb u nodig. Dus wij mogen God herinneren aan de beloftes die hij gemaakt heeft. Dat is hoe Mozes bad. En dat is hoe Mozes ook meteen antwoord kreeg. Mozes bad voor een geheel volk. Hij deed voorbeden voor het voortbestaan van de Israëlieten. En ik vind het zo prachtig. Het gebed van een rechtvaardig mens zal zijn doel niet missen. Amen. Dat zegt Jacobus, de halfbroer van Jezus, zegt dat later. Het gebed van een rechtvaardige zal zijn doel niet missen. God is een God die herinnert. God is niet een God die vergeet. Dat was gebed nummer 1. Er zijn nog twee. Het tweede gebed. Dus het eerste gebed ging over het voortbestaan van het volk. Nu gaat het om de straf van het volk. Mozes bidt nu plaatsvervangend. En het is als het ware, Mozes biedt zichzelf als een plaatsvervangend verzoenoffer aan God. En we lezen dat in 32 vers 30. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk, u hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg opgaan, misschien kan ik de Heer ertoe bewegen uw zonde niet aan te rekenen. Dus dat was het doel voor de tweede keer te pleiten. Nu gaat het om dat God de zonde van wat ze gedaan hebben, dat die niet aangerekend wordt. Dus het voortbestaan van het volk is zeker, maar nu gaat het om de straf. Vers 31. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach Heer, zei hij, hebben jullie wel eens zo gebeden? Ach Heer, Nooit, hè? Ik bid je altijd zo. Ach, Heer, help me toch. Ach, Heer, zei hij. Dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet? Schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. De Heer antwoordde Mozes. Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek. Breng het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn engel zal voor je uitgaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonde ter verantwoording roepen. En de Heer strafte het volk omdat ze het kalf hadden gemaakt. Het beeld dat Aaron gegoten had. Het tweede gebed ging dus niet meer om het voortbestaan van het volk. Het ging om de zonde die ze hadden gedaan. En nu moesten ze daaronder lijden. Er zou straf komen. Mozes smeekt om vergeving, maar we zien hier niet dat God zegt, oh nee, ik vergeef het hun allemaal. Dus Mozes probeerde in de bres te staan. Mozes probeerde te zeggen, van, laat die straf op mij komen. Hij bood zichzelf aan. En je zou zeggen, van ja, Mozes heeft het. Zelf heeft niet dat kalf aangebeden. Dus hij was daarin niet schuldig. Dus misschien zou hij als zoenoffer kunnen dienen. Maar zijn offer was niet voldoende. Hij zegt, schrap mij maar uit het boek dat u geschreven heeft. Een mooi gebaar. Het is een messiaans gebaar. Een opofferend gebaar. Maar als plaatsvervangend offer was Mozes niet voldoende. Hij was niet volmaakt. En prijs de Heer, dat zal ik in het einde nog benoemen, maar het Jezus-offer was wel volmaakt. Amen. Toen Jezus zich aanbood, het was wel voldoende. Ondanks het pleiten van Mozes werd het volk bestraft. Dat lees je later. 3000 mensen stierven die dag, lezen we. 3000 mensen stierven. Dus 3000 man stierven op de dag dat de wet kwam. Door de overtreding van het eerste gebod. En het gebod was, je zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Je zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Nou, voor ons moet dat getal 3000 bekend voorkomen. Toen de gemeente was ontstaan, op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest op de discipelen kwamen, wat gebeurde er dan? Op die dag, lezen we, waren 3000 mensen gered. Ze werden gedoopt en toegevoegd aan de gemeente. Toen de wet kwam, die dag 3000 man stierven. Toen de Heilige Geest kwam, die dag 3000 mensen zijn gered. En ik wil je nog een keer, ik heb het vorige week ook gezondigd. Waar kijk je naar? Naar welke berg kijk je? Kijk je naar berg Horeb? Oh, de wetten, ik moet de wetten volgen, ik moet dit doen. Of kijk je naar de berg Golgotha en je zegt, u heeft mijn zonde gedragen. U heeft mij gerechtvaardigd. U heeft de straf gedragen. Ik kijk naar het kruis. Het derde gebed. Mozes pleit een derde keer. Het is een gebed voor Gods tegenwoordigheid. Het volk werd niet uitgeroeid. Dat was gebed 1. Het gebed nummer 2 ging over vermindering van de straf. Of Mozes probeerde zelfs dat de straf weg zou zijn. Een volk van meer dan 1 miljoen mensen. Dan kan je zeggen, oké, 3000 is nog een milde straf. Maar verder heeft dat gebed heeft zijn resultaten niet gehaald, kan je zeggen, van Mozes. Maar is de vraag, hoe nu verder? Hoe nu verder? En het lijkt erop dat God een beetje klaar was met het volk. Oké, jullie worden niet uitgeroeid. Jullie krijgen een milde straf. Maar God zegt, ik ga niet met jullie mee naar het beloofde land. Zoek het zelf maar uit. Dat is bijna wat je hier zometeen gaan we dat lezen. Dat is een beetje wat je hier proeft. Mozes gaat dus voor de derde keer pleiten voor God. En hoe gaat Mozes dat nu doen? Om God over te halen, zodat hij toch van gedachten verandert. En dit gesprek wat ik zometeen ga lezen is, ik denk het een van de mooiste gesprekken tussen God en mens. Dat gesprek, hoe dat heen en weer gaat, ik vind het prachtig. God zegt, 33 vers 11, God zegt, ik trek niet met jullie mee. Want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Dat is wat God zegt. Vers nummer 12. Mozes zei tegen de Heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. Wat een gebed, hè? Mozes zegt, hij zit zo te praten met God. En zegt, vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. En de Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Is dat toch mooi? Hoe mooi God dat zegt. God zegt, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En dan zegt Mozes die beroemde woorden, die nog steeds na 3000, 4000 jaar echoen door het heelal. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat. Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. Vers 17, de Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Prijs de Heer. Halleluja. Wat een heerlijke vers. Wat zijn dit prachtige, rijke woorden. Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. En je mag dit één op één overnemen uit de Bijbel. God is jou goedgezind. God is jou goedgezind. En God heeft jou uitgekozen. Hij verzekert je ook dat hij met jou mee is. Dat heeft Jezus toch ook beloofd in het Nieuwe Testament. Ik zal met je zijn. Nou, Mozes zegt, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dat is een mooi gebed. Wat is uw plan? Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Later, dat lees je dan in Psalm 103 vers 7, lees je, hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend en aan het volk Israël zijn grote daden. Dus we weten dat gebed van Mozes verhoord is. En God heeft de plannen, zijn plannen aan Mozes verteld. Hij heeft gezegd van dit gaan we doen, dat gaan we doen. Hij heeft het bekend gemaakt. Hij heeft de gebeden van Mozes beantwoord. Weet je, een tijdstip, daar hadden we het een paar weken geleden over. Een tijdstip krijgen we vaak van God niet. Of krijgen we eigenlijk nooit van. Dan en dan zal het gebeuren. Want God wil dat wij vertrouwen. God wil dat we blijven geloven. Maar we mogen wel bidden, Heer, maak ons uw wegen bekend. Wat zijn uw plannen? En heel mooi dan, als wij Gods plannen leren kennen, dan zegt Mozes, dan zullen we ook, daarin zullen we God ook meer leren kennen. Mozes vraagt aan God om zijn plannen dus bekend te maken. En Yahweh komt met een tegenvraag. Hij zegt niet ja of nee, maar God zegt, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En Mozes zegt, wat we allemaal moeten zeggen, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. En daarop antwoordt de Heer, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Wat een heerlijk gesprek tussen God en mens. Nou, wat kunnen wij daarvan leren? Nou, het begon eerst met slecht nieuws. God zegt eerst, ik ga niet mee. Wat doe je als je dat hoort? Het gaat niet door. Je kan dan een eigenwijze houding hebben. Zegt, oké, dan ga ik zonder u. Dat zou je kunnen zeggen. Dan zou ik het niet doen. Maar dat is een reactie wat mogelijk is. Of je bent teleurgesteld en zegt, oké, dan doe ik niks. Dan maar niet, dan houdt het op. Kan je ook doen. Of ga je bidden en ga je het gesprek aan, zoals Mozes. Je gaat bidden, je gaat op je knieën, je gaat God vragen. Heer, wat zijn uw plannen? Maak uw wil bekend aan mij. Maak uw wegen, uw plannen mij bekend. Dan leer ik u kennen en dan weet ik wat ik moet doen. Bid dat toch uit. Heer, maak ons uw plannen bekend. We moeten tegen God zeggen, zonder u ga ik nergens naartoe. En dat is heel mooi. God is alomtegenwoordig, God is overal. God is nu overal tegelijkertijd. Maar letterlijk staat hier, als uw tegenwoordigheid niet meegaat. dat is dus Gods manifeste tegenwoordigheid. Als uw tegenwoordigheid niet meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Als uw glorie, uw nabijheid, als die niet meegaat, dan wil ik niet vertrekken. Durf jij dat te zeggen? Als dit niet uw wil is, Heer, dan doe ik het niet. Misschien heb je een plan, misschien wil je wat doen, alles. En durf jij dit in het plan in Gods handen te leggen? Heer, als het niet uw wil is, als je niet zeker weet, durf jij dan te zeggen, als het niet uw wil is, als u niet meegaat, dan ga ik niet. En ik wil dit ook uitspreken over Ichtes, over onze gemeente. Ja, als God niet meegaat met ons naar de paaskeer, laat ons dan niet gaan. Als dat niet Gods wil is, dan moeten we dat niet doen. Zonder God gaat dit niet lukken. Amen. We hebben Gods manifeste tegenwoordigheid nodig in ons midden. We kunnen niet zonder hem. En daarom is het zo belangrijk goed te luisteren. En fijngevoelig te zijn naar de Heilige Geest. De Israëlieten trokken door de woestijn. En 's nachts was er een vuurkolom. Overdag was er een wolkkolom. En als dat was zo, die vuurkolom en de wolkkolom was als de Heilige Geest die het volk leidde. En als de vuurkolom begon te, of wolkkolom, het was net of het dag of nacht was. Maar als die begon te bewegen, wist het volk, oh, we moeten ons kamp afbreken, we moeten vertrekken. Maar als die begon stil te staan, dan wisten ze, oké, we moeten het kamp weer opslaan. Zo wist het volk wanneer ze moesten gaan en wanneer ze moesten blijven. En tijdens een bidden- en vastenweek, het is al een tijdje geleden, hier hebben gebeden en gevast en een woord van God kwam naar ons toe. En dat was heel duidelijk, breek het kamp af, de vuurkolom, de wolkkolom is aan het bewegen. En op dat woord hebben we veel gebeden, overlegd en gebeden. We hebben het bij de Heer gebracht, we hebben gebeden en we ervaren van we moeten dit gebouw verkopen. En dat hebben we gedaan. Zonder dat we een nieuw gebouw hebben, hebben we dit gebouw verkocht. We hebben dus een grote stap in geloof genomen. Het was best wel spannend. Waar we heen gingen was lange tijd niet duidelijk. En nu is het duidelijk geworden. We gaan naar de Paaskerk toe. En dat is fantastisch. We kijken er naar uit. Maar laten we ook heel duidelijk in deze voorbereiding ook heel duidelijk zeggen, Heer Heilige Geest, God, ga met ons mee. Als u niet meegaat, dan gaan we niet. Als u hier niet in bent, als wij merken, want dit is niet Gods plan, dan gaan we niet. Maar ook al weten we, het is Gods plan nu, dan moeten we bidden, God, ga met ons mee. We moeten altijd in afhankelijkheid zijn van God. Dus laten we bidden dat Gods manifeste tegenwoordigheid altijd met ons meegaat. Slot heb ik hier staan. We zijn aan het einde gekomen, bijna. Mozes deed bad voor het volk. Hij bad voor het volk, hij deed voorbeden voor zijn volk. En 3 keer bad hij. Hoe goed en geweldig Mozes ook was. Wat een fantastische leider. Wat een geweldige herder. Wat een advocaat, wat een pleitbezorger. Wat geweldig hij dat ook deed. Vergeleken met Jezus Christus was hij heel nietig. En hij is maar een verafschaduwing van de Messias. Jezus is niet alleen de betere hoge priester, veel beter dan Aaron, maar ook de betere profeet, de betere leider dan Mozes. Alle 3 gebeden van Mozes hebben messiaans karakter en we zien het terug in het leven van Jezus Christus. We zien Jezus namelijk hetzelfde doen. Nummer 1, Jezus bad voor het voortbestaan van het volk, voor zijn gemeente. En Jezus bad dat letterlijk in Johannes 17. Nummer 2, Jezus bood zichzelf aan als plaatsvervangend offer, maar zijn offer werd wel aanvaard. Nummer 3, Jezus voorzag in goddelijke tegenwoordigheid. Hij gaf de Heilige Geest. Dus hij, voordat de gemeente uit kon roepen van, we hebben u nodig. Jezus zei, ik ga naar de Vader toe, maar ik zal een andere pleitbezorger sturen, de Heilige Geest. En de Heilige Geest is met de gemeente. Dus Jezus bad diezelfde gebeden. We zien dat ook vooral in Johannes 17. Ga thuis de Johannes 17 nog eens keer lezen. Dat is het hoge priesterlijke gebed. Het is het gebed van Jezus voor zijn gemeente. En daar bad Jezus voor het voortbestaan van de gemeente. Dat is 17 vers 15. Ik heb hem niet op de beamer, deze niet. Maar daar staat, ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Jezus heeft voor ons gebeden, voor zijn discipelen die voor hen staan, voor bescherming van de duivel. Dat is toch fantastisch. En dan lezen we in 20, ik bid niet alleen voor hen, dus die voor hun staan, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Dus voor de toekomstige gelovigen, voor jou en voor mij. Jezus heeft al over jou gebeden 2000 jaar geleden. Heeft Jezus gebeden voor bescherming tegen de duivel. Is dat niet bijzonder? Dat was het eerste gebed. Jezus bood zichzelf ook aan als plaatsvervangend offer. Het offer van Jezus was aanvaard. Het offer van Jezus was volmaakt. Het offer van Jezus was voldoende. Het bracht vergeving van zonde. En Jezus voorziet in goddelijke tegenwoordigheid. Matthäus 28, 20. Een van de laatste woorden die Jezus zegt op aarde. Als mens zegt hij, en houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En de Hebreeën schrijver zegt dat Jezus gezegd heeft, ik zal bij je blijven. Ik zal je niet in de steek laten. Het mooie een Bijbel in gewone taal. Ik zal bij je blijven. Ik zal je niet in de steek laten. Amen. Amen. Laten we opstaan. Ik vraag of het worshipteam naar voren komt. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Vader God, ik dank u, Heer, dat wij een betere hoge priester hebben, die niet gezondigd heeft, die volmaakt was. Heer, ik dank u dat u gebeden heeft voor ons. Heer, ik dank u dat u voorgegaan bent, vooruit gegaan bent. Heer, we willen ook belijden, Vader, hier als gemeente, maar ook in onze persoonlijke wandel. Heer, als u er niet in zit, als het niet uw wil is, dan willen we het niet doen, Vader. Heer, onze plannen willen we voor uw troon leggen, Vader. Heer, zeg, hier zijn onze plannen, hier zijn onze dromen. Heer, maar als dit niet van u is, Heer, dan willen we het niet doen. Als u niet meegaat, vertrekken we niet. Heer, spreek tot onze harten, Vader. Heer, houd ons nederig, Vader. Heer, we bidden u, Jezus, dat u ons leidt, Vader. Heer, we willen u herkennen als de grote opperherder. Heer, we willen u volgen. Heer, en we bidden u voor uw tegenwoordigheid in ons midden. Heer, er is niets kostbaarder dan uw tegenwoordigheid. Halleluja, Heer. Heer, uw tegenwoordigheid in ons midden is waar wij naar verlangen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja.